Met de sessie Sovjet IT. Normaal gesproken loop ik altijd een beetje door de zaal rond. Alleen de cameramensen hebben mij vriendelijk toch dringend verzocht op het podium te blijven staan. Dus dat is voor mij een oefening. Sovjet IT, de controle verliezen door niets te doen. Ik heb al bijgezegd, deze sessie is 99% bullet point free. Dus we gaan jullie niet vermoeien met heel veel tekst die ik dan ga voorlezen, want dat werkt niet. Ik was voor deze sessie eigenlijk op zoek naar een beetje een verhaal. En ik denk van ja, hoe staat het er eigenlijk voor met ICT op dit moment? En wat doen wij misschien wel verkeerd? En wat willen de gebruikers van ons? En ik heb wat inspiratie gehaald uit reizen naar Roemenië die ik in het verleden veel heb gemaakt. Ik heb vrijwilligerswerk daar gedaan. En dan zit je toch een beetje in zo'n Sovjet-sfeertje. Een beetje zo'n apart sfeertje. Wat je niet helemaal kunt beschrijven, maar wat misschien wel meer parallellen heeft met ICT op dit moment dan wij denken. En de laatste keer dat ik weg ben geweest, ben ik met een vriend van mij naar Moldavië gereden. Want ja, Roemenië is vaag, Moldavië is nog een stapje vager. En als je nou nu nog een stukje Sovjet-bureaucratie en Sovjet-sfeer wil ervaren, dan kan ik je aanbevelen om daarheen te gaan. Maar goed, wij waren er al een keer geweest, hè? Chișinău, dat is de hoofdstad. En wij dachten van, nou ja, je hebt ook nog zo'n heel klein gebiedje, Transnistrië, dat ligt daar in de hoek. Dat is een soort zelfverklaard staatje door een stel Russen die denken dat dat van hun is. En verrassend genoeg is inmiddels dat hele verhaal rond de Krim natuurlijk in de actualiteit. Dus je kunt je een klein beetje voorstellen hoe gezellig het daar op dat moment is. Was overigens niet zo toen wij daar waren. En als je daar dan heen wil, dan raadt iedereen dat af. Hè. Die zeggen van ja, daar moet je niet heen gaan, want dat is door niemand erkend. En dat is vaag en dat moet je doen. En toch hebben we dat gedaan. En ze hebben ons wel zover gekregen om niet met de auto te gaan. Want ze hadden gezegd, joh, als je daar met de auto heen gaat, dat is één groot drama bij de grens. Dat moet je gewoon niet doen. En nou ja, het was ons niet onze eigen auto, dus dat is niet zo chic om dat te doen. En dan kom je hier, als je in de bus hebt gezeten 2 uur. En dan moet je op een briefje ter grootte van een wc-papiertje moet je dan invullen waar je naartoe gaat en wat je daar komt doen. En eigenlijk weet ik ook niet wat ik in het vullen was, want het was allemaal in het Russisch, dus daar kun je niet zo heel veel mee. En dan stop je daar. Dan word je als buitenlander als eerste die bus uitgejaagd. En dan word je door een paar Kalashnikovs op je plek gewezen. En dan kun je je paspoort inleveren. En dan moet je naar dat loketje daar in de hoek. En dan gaat het grote wachten beginnen. En dan zit daar zo'n vrouw. Wijdbeens. Geen aantrekkelijk gezicht. En die heeft echt zo'n Sovjet-uitstraling. Echt zo'n uitstraling dat je zegt van ja, die gaat gewoon helemaal niks voor jou doen. En ik kan geen Russisch, dus je staat daar bij die grens, je staat daar rustig af te wachten, je bewaart je fatsoen en vervolgens gebeurt er gewoon niks. Totdat iemand naast mij, dat blijkbaar te lang vond duren, die beukt mij aan de kant en die geeft een ontzettend grote waffel in het hokje. En vervolgens kregen we binnen 2 minuten onze paspoorten terug en was het geregeld. Met andere woorden, je kunt een vraag stellen, geen antwoord krijgen of niet krijgen wat je wil. En als je een grote mond geeft, dan heb je wel kans dat in één keer wel lukt. En dat is bij de ICT natuurlijk ook zo. En toen waren we daar en toen dachten we, nou, zo leuk om met de trein terug te gaan. Met de bus heen, trein terug, dat leek ons wel aardig. Dus dan ga je naar het station en dan zorg je ervoor dat je lokaal geld bij je hebt. Als je naar dat soort landen gaat, 1 tip, wat je ook doet, zorg dat je lokale valuta hebt. En om een of andere duistere reden moet er altijd gewisseld worden op straat met een man met een snor. En dat is allemaal vaag, maar goed. Ik had geld, ik ging naar het station, ik denk, kaartje naar de hoofdstad, Chișinău, dat moet lukken. En dat is net zoiets als dat je hier in Nederland in een willekeurig station vraagt van, goh, ik moet naar Amsterdam. Maar ook hier zat weer iemand achter die balie die gewoon ja, niet eens de moeite doet om een andere taal te spreken. En gewoon niet van plan is jou te helpen. Omdat je blijkbaar iets vraagt wat ze dan niet snapt of zo. En toen dacht ik bij mezelf, er staan nog meer mensen in de rij. Dus ik ga een beetje proberen met wat stemverheffing toch het een en ander voor elkaar te krijgen. Want dat lukte bij die grenspost tenslotte ook. Alleen bij deze vrouw ging gewoon het loketje dicht en was het klaar. Dus toen had ik een half uur in de rij gestaan, had ik niks. Dus ik had niet wat ik wilde hebben. En die mensen achter mij in de rij, ja, die wonen in dat soort landen, dus die trekken de schouders op en die vinden dat allemaal vrij normaal. Dus ik kreeg niet wat ik wilde, ondanks dat ik een grote mond had. En dan heb je nog zo'n fenomeen in de Sovjet-Unie, maar ook in Oost-Duitsland en dat soort landen, is die immense fabrieken die ze daar in het verleden bouwden. En misschien hebben wij dat als IT ook wel gedaan. Gewoon enorme complexen die vrij inefficiënt producten maken die mensen eigenlijk niet willen hebben. Die foto links is uit 2003. Die fabriek die draaide toen nog. En dat was echt een onbeschrijfelijke stank als je daar langs moest. Maar dat kon bestaan omdat er niks anders was. Dat fabriek maakte papier van een dubieuze kwaliteit, maar dat kon goed gaan omdat er niks anders was. Als mensen niks te kiezen hebben, dan kiezen ze maar wat er is. Dat is logisch. Dus als je niks doet, dan eindig je, zoals die fabriek rechts, die is een jaartje of wat geleden gesloten, omdat die dus niet kan leveren wat mensen willen hebben. He, gewoon inefficiënt, milieubelastend en zoals dat soort dingen. Die fabriek in 2003 die bestaat nog. Sterker nog, die produceren op 1/10 van de oppervlakte, met 1/10 van de mensen, en een veel lagere belasting voor het milieu, een beter product. En die blijven bestaan. Sterker nog, die groeien heel hard, dat soort bedrijven. Ja, het is natuurlijk niet alleen maar kommer en kwel in dat soort landen, er zijn eigenlijk heel veel mooie dingen. En je ziet ook dat mensen dat nu gaan ontdekken. Mensen gaan ontdekken dat als we gaan leveren wat mensen willen hebben, dat dat dan verkocht wordt en dat daar dus gewoon geld te verdienen valt. Ja, dus de mooie kloosters, terrasjes, horeca, dat is enorm in ontwikkeling. En voorheen bestond dat niet, want ja, mensen hadden daar geen weet van dat dat kon. En je ziet ook hier dat de oudere generatie daar dus moeite mee heeft en de jongere generatie dat helemaal oppakt. En wat in dat soort landen ook nog heel erg van toepassing is, en dat hebben wij bij IT ook, is een soort schaduweconomie. Een soort duistere onderwaterwereld waarin je alles kunt regelen wat in de normale wereld niet makkelijk gaat of überhaupt niet gaat. En nou ja, mocht je meer van dit soort landen willen weten, dan kan ik je dit boekje aanraden. De reisgids voor moeilijke landen. Ja, daar staat eigenlijk alles in als je naar zo'n soort land gaat, wat je dan moet doen of moet laten. Jammer alleen voor mij was dat ik dat boekje pas kreeg nadat ik er al een keer of 10 geweest was. Dus ik had daar zelf niet zo heel veel mee aan. Conclusie, we gaan er gewoon omheen als gebruikers, hè, als klant. Want als wij dus niet krijgen wat we willen, en het duurt lang, en het is een vage procedure, en we moeten nog maar afwachten of we het voor elkaar krijgen. Als wij iets vragen aan IT, terwijl in de onderwereld, of in de schaduwwereld, zo je wilt, alle lampen op groen staan. En de mentaliteit van mensen is zodanig aan het veranderen dat mensen dat gewoon gaan doen. Als we in de file staan, dan willen we daar zo snel mogelijk uit. Sterker nog, we bouwen kastjes in de auto waarin je voorkomt dat je in de file terechtkomt. Of waardoor je zo snel mogelijk een omweg vindt. En mensen zijn daar steeds gehaarder in. Ik zal mezelf trouwens ook even voorstellen. Mijn naam, Erwin Derksen. Werk al sinds 2005 bij Platani, kleine ICT-infrastructuurclub. Sinds deze week zelfs als CTO. En als je nou moet vragen wat ik zo al normaal gesproken doe, dan is eigenlijk gewoon klanten begeleiden naar de volgende stap. Waarbij ik dan zowel de business kan verstaan als ook de IT-pro die uiteindelijk dat spul moet beheren. Breng mij verder bij wat gaat er nou gebeuren als we mensen niet geven wat ze nodig hebben. Nou, dat zien we overal gebeuren. Hè. Zijn er issues met mail, dan zijn er allemaal alternatieven die mensen gaan gebruiken. Hetzelfde geldt voor communicatie. Ja, als mensen niet vlot met elkaar kunnen communiceren, dan gaan ze andere tools inzetten. En dat geldt ook voor data storage. Je ziet dat dat nu heel hard gaat. Mensen verzinnen allerlei alternatieven. En als je niet vanuit huis kunt werken, omdat dat van ICT niet mag, of omdat dat lastig is met een token of een procedure of weet ik veel wat, dan zijn dat inmiddels ook allerlei opties om dat te doen. En de overeenkomst tussen al die dingen is natuurlijk dat wij daar als ICT niet of nauwelijks controle over hebben. Want mensen doen dat gewoon. Het gaat allemaal via de webbrowser. En ja, we kunnen dat natuurlijk dichtzetten. Maar goed, in de praktijk is dat bijna niet te doen. En gaan mensen dus volstrekt hun eigen gang, terwijl je daar helemaal geen controle meer over hebt. Het is eigenlijk een beetje zoals in de Sovjet-Unie, dat een complete onderwaterwereld bestaat die groter is dan de echte wereld, waar alles kan. En een heel mooi voorbeeld daarvan ondervond ik bij een migratie naar Office 2010. Als we een stap maken van 2003 naar 2010, dan ziet die interface er anders uit en dan is het handig om de mensen mee te nemen. Dat je uitlegt waarom die interface anders is en hoe dat werkt. En dan praat ik altijd even met de afdeling communicatie. Niet in de laatste plaats, omdat we vaak ook gelijk even naar de huisstijl kijken. Van joh, in Office 2013 en 2010 zijn al die kleurtjes prominent in beeld. Dus zorg ervoor dat die kleurtjes in de huisstijl zijn. Dus ik kom dan met communicatie, daar zag ik iets aparts gebeuren. Want die wilde namelijk twitteren namens het bedrijf. En Facebook en LinkedIn en allemaal van dat soort dingen. Alleen die systeembeheerder die had in zijn eentje bedacht, of de IT-afdeling had bedacht van ja, dat is allemaal flauwekul. Want dat is allemaal privé en daar moet gewerkt worden en dat gaan we allemaal niet doen. En dat is net als in de Sovjet-Unie, hè, bepaalde dingen die mogen dan niet en gaan we dan blokkeren. Dus dat vogeltje, dat moest dood. Makkelijk. Alleen wat gebeurde er toen? Die communicatieafdeling die zegt van, nou ja, dan vraag ik gewoon via een ander kanaal, vraag ik een laptop aan. En daar doe ik een datasteek bij. En toen ik daar dus binnenkwam, toen zag ik TweetDeck openstaan. Met corporate accounts en al dat soort dingen. Dus die waren gewoon compleet buiten ICT om al dat soort dingen aan het regelen. En ICT dacht dat ze het onder controle hadden door het dicht te zetten. Ja, dus dat was gewoon niet het geval. En je ziet dus dat mensen steeds verder gaan in het eromheen werken. En dat geeft natuurlijk te denken als complete afdelingen dat gaan doen, want ook dat zien we nu gebeuren. Ik ben nu met een groot project bezig, je ziet gewoon afdeling P&O, kiest gewoon buiten ICT om een pakket uit de cloud. En er is verrekte weinig wat wij daaraan kunnen doen. Als ICT überhaupt al in de picture is bij dat soort afdelingen. En dat zien we met de cloud-adoptie natuurlijk heel snel gebeuren. En wie is daar dan straks voor verantwoordelijk en wie beheert dat allemaal? En want ze worden er vanzelf flauw van. Als ze 20 clouddiensten hebben met 20 wachtwoorden, ja, wie beheert dat? En als ze wachtwoord kwijt zijn, wie gaat dat dan doen? Meestal komen ze dan weer bij ICT en dan zeggen wij van, ja, dat weten we allemaal niet, want dat hebben we allemaal niet ingericht en zoek het uit. En dat werkt niet. Is dat dan nieuw? Nou, eigenlijk niet. Ik heb hier een mooie video gevonden van concurrent Apple. Een oude. Dus dat is niet zo erg meer op zo'n event, denk ik. En dan moet je maar eens even luisteren naar wat daar gezegd wordt.
Are you here yet?
Plenty of time. It's only 7:45.
What's so interesting?
Those two down there.
Oh, that's Wilson and Bennett. A couple of hot shots from finance.
What are they carrying?
Oh, those are computers.
Computers? They're taking our computers home at night?
Not exactly. They're bringing their computers in.
You're kidding. What for?
Well, for one thing, that's how they put together these killer forecasts.
You mean we can't do this on our system?
Nope. Not like this.
Okay, two questions. What kind of computers are they using?
And?
And why don't we have them?
Dus zo nieuw is het allemaal niet, hè? Dat gebeurde toen ook al. En je ziet het ook overal gebeuren. Want ja, een simpele vraag stellen, dat wordt gewoon een eis. Ik moet een tablet, ik moet een telefoon en dat moet direct werken. En iets graag willen, van joh, zou het misschien mogelijk zijn dat? Ja, dat is niet meer. En vroeger was de systeembeheerder een soort koning. Die zegt van, jij gaat met die pc werken en ik bepaal wat jij daarop kan. En ik zet dat dicht en ik bepaal wat voor programma's. Ja jongens, die tijd is voorbij. En dat is niet alleen bij ICT zo. Dat is wereldwijd zo en in alle branches zo. Ik bedoel, een ambtenaar merkt ook dat mensen mondiger worden en zeggen van, ja luister, ik wil dat niet zo. En daar hebben wij ook mee te maken. En daar moeten we dus iets mee doen. En dat is ook al een tijdje aan de gang. Alleen heel veel mensen zien dat nog niet. En is dat nou erg? Ja, weet je, we zitten in onze eigen wereld. Dat is zo. We zijn een beetje allemaal techneut, vinden het allemaal gaaf. En we hebben soms verliezen een beetje oog voor wat de organisatie eigenlijk wil. En het gaat natuurlijk heel snel. En we steken af en toe onze kop in het zand. Laten we eerlijk zijn. Soms willen we dat ook gewoon allemaal niet weten. Als iemand weer allerlei nieuwe dingen wil, dan zegt van ja jongens, nu even niet. We hebben druk met beheer, laat maar even gaan. Maar voor je het weet, word je ingehaald. En ja, er zijn natuurlijk talloze cijfers van. Hè. Er zijn allerlei Gartner rapportjes en interessante onderzoeksbureaus die van alles vinden. Van hoeveel percentage gebruikers dat dan doen en hoeveel mensen dat dan willen. Ja, dat is allemaal leuk en aardig. Maar eigenlijk is dat helemaal niet zo relevant, omdat we gewoon weten dat het gebeurt. Niets doen is dus eigenlijk helemaal geen optie. Ja, want we moeten gewoon iets doen om te zorgen dat we dat we die gebruiker blijven betrekken. En te voorkomen dat we de controle verliezen. En een van de dingen die natuurlijk staat te gebeuren is generatie HD. Heeft iemand enig idee waar dat voor staat? De meesten zeggen iets van high definition of ADHD of iets dergelijks. Maar eigenlijk is dat gewoon generatie heads down, zoals ik dat dan noem. Die lopen de hele dag zo met die smartphone lopen die zo te kijken. Je stapt in de trein en komt iemand naast je zitten. Die zit gewoon 2 uur naar zijn schermpje te kijken. En ja, in sommige gezinnen gaat dat ook zo. En dan zeg ik van joh, tegen mijn zoon van joh, leg die tablet nou eens even weg. We gaan eten. En dan krijg je als antwoord van ja, als jij je telefoon wegdoet, pap. Dus ja, Dat is gewoon iets wat gebeurt en waar we dus rekening mee moeten houden. Ander ding waar we rekening mee moeten houden is dat de werk-privé-balans natuurlijk helemaal anders wordt. Of eigenlijk al is voor heel veel mensen. Kijk, dat slapen in 8 uur tijd ongeveer, dat wil nog wel lukken. Maar werk is steeds meer versnipperd en dat betekent dat wij als ICT daar klaar voor moeten zijn. Eén ding is heel gunstig, is dat steeds meer organisaties doorhebben dat maatwerk niet werkt. Dat weten wij als IT Pro natuurlijk heel goed. Maatwerk is gewoon garantie voor issues bij elke migratie weer. En vroeger was het zo dat van we hebben automatisering, dus we hebben een proces. En als we dat automatiseren, dan is dat gunstig. En inmiddels zijn we erachter dat als we dat maar continu blijven doen, dat we dan iets onbeheersbaars krijgen. He, dus mensen die zijn daar eigenlijk wel naar mijn gevoel een beetje klaar mee. Tuurlijk gebeurt het nog, maar ik denk dat heel veel bedrijven nu de stap gaan maken. Zeggen van joh, ik ben best wel bereid om een standaard oplossing te accepteren op het moment dat die mij heel veel gemak biedt. Vroeger was het gemak automatiseren. Tegenwoordig is het gemak overal bij kunnen, niet te veel beheer eraan hebben en kosten technisch interessant. Het liefst betalen naar gebruik. En je ziet dus een hele duidelijke shift naar standaard pakketten. Hoe waar vroeger Exchange helemaal getuned werd en ingericht werd voor een specifieke organisatie, zeggen ze nu van, nou ja, pak wel Office 365, daar kunnen we misschien bepaalde dingetjes niet mee, maar dat is zo be it, want we hebben een standaard oplossing, iedereen snapt hoe die werkt, is in de markt breed gedragen en die trend zie je heel duidelijk ontstaan. En het gaat heel snel. Als we kijken hoeveel tijd het heeft geduurd om 250 miljoen gebruikers te krijgen van bijvoorbeeld het vuur, dan zie je met de introductie van bijvoorbeeld telefoon dat dat 60 jaar duurde. Nou, telefoon, dat betekent kabeltjes graven en aansluitingen maken en dat soort zaken. En je ziet dat dat steeds sneller gaat. Zo'n smartphone is in 5 jaar tijd volledig ingeburgerd. Facebook heeft er slechts 3 jaar over gedaan. Dus die tijd die wordt steeds korter. En het gaat heel hard, want wie heeft enig idee wanneer Google bijvoorbeeld begonnen is? Die zijn volgens mijn bron in 1997 begonnen. Een soort beta site. En die zijn pas in 1998 live gegaan. LinkedIn bijvoorbeeld is net een goede 10 jaar oud. De iPad is er eigenlijk pas sinds 2010. En dat is eigenlijk wel apart, want allemaal van dit soort dingen zijn voor ons niet meer weg te denken. We denken dat die er al heel lang zijn, maar dat is niet zo. Die zijn er echt pas relatief kort. En er zijn ook dingen waar we helemaal niks mee doen. En wat nog niet eens zo lang geleden is. Bijvoorbeeld dit soort dingen. Ik wil een cd'tje draaien. Toen ik in 2009 mijn collectie gedigitaliseerd heb, werd ik heel raar aangekeken. Ze zeiden, oh ja, daar heb je zo'n tech nerd die wil dat allemaal digitaal hebben. Nu ja, hebben we Spotify en al die diensten. Dat gaat gewoon supersnel. Is er nog iemand in de zaal die nog zo'n toetstelefoon heeft? Zo'n Blackberry-achtig dingetje. Oh, die zijn er nog wel. Maar goed, dat is voor me ook een beetje een aflopende zaak. En dat is heel raar, want Blackberry was natuurlijk gigantisch groot. Is in een vrij korte tijd gewoon drastisch gereduceerd. Dus dat geeft aan hoe krachtig die eindgebruiker is. Die kan heel snel iets maken of breken in een tempo waarin dat 10, 20 jaar geleden gewoon ondenkbaar zou zijn. Facebook heeft in 3 jaar tijd 250 miljoen gebruikers. En iedereen kent dat merk. Een merk als Douwe Egberts doet daar misschien wel 40, 50 jaar over om zo'n marktpenetratie te krijgen. Dus dat gaat supersnel. Dus we moeten wat doen. En ik kan dat illustreren aan de hand van dit grafiekje. Die bovenste gele lijn, dat is de techniek. Daar kunnen wij met z'n allen niks aan veranderen. Want dat is gewoon het feit dat Microsoft bijvoorbeeld elk jaar een nieuwe service uitbrengt. Of Apple doet elk jaar iets nieuws. En misschien komt er wel een compleet nieuw device waar wij het bestaan nog helemaal niet van weten. Daar doen wij niks aan. ICT probeert dat altijd te volgen. En dat is een goede zaak. Hè? En je ziet dat rond het millennium 2005, dat je op je werk of op school over het algemeen betere spullen had dan thuis. Dus je had een snelle pc en vooral een snelle internetverbinding. Terwijl je thuis misschien nog met een moompje zat te spelen of een trage ADSL-verbinding. En op je werk had je misschien al een laptop of een plat scherm. En je ziet dat ICT rond die tijd de techniek aardig goed kon volgen. Maar dat gaat ons nu niet meer lukken. Want het tempo waarin al die devices uitkomen, smartphones, tablets, pc's, maar ook nieuwe technieken, zoals bijvoorbeeld zo'n service, ja, daar kan ICT eigenlijk helemaal niet bijhouden. Ik ben nu een groot project bezig bij een school. Ja, daar lopen 30.000 leerlingen rond. Dus als er een nieuwe device uitkomt, is er morgen iemand die dat ding heeft. Gaan wij daar allemaal achteraan rennen? Ik denk het niet, want dat gaat niet. De consument daarentegen, wat ik net al zei, die gaat juist heel snel mee. Het is onvoorstelbaar hoe snel dat is gegaan met smartphones. Als ik op die scholen kijk, dan is de dekking praktisch 100% van leerlingen tussen 12 en 19 jaar. Is gewoon bijna 100% heeft zo'n smartphone. En dat zegt wel iets. Daar gaan wij als ICT allemaal niet meer bijhouden. Dat kunnen wij niet doen. Dus wij zullen iets moeten doen met een platform waarin wij die innovatie niet tegenhouden, maar waarin we wel zorgen voor een stabiele basis die voor iedereen gewoon werkt. En dat betekent dat we even door die zure appel heen moeten, want dat zijn wij natuurlijk helemaal niet gewend. Ik ken genoeg systeembeheerders die zeggen van, ja, luister eens even, dat gaan we allemaal niet doen, want ik wil dat onder controle houden en ik wil dat beheren. En ik wil dat zelf bepalen en ik wil kiezen wat voor laptop mensen willen hebben. Ja, terwijl die HD-generatie er aankomt, die zegt echt van, ja, luister even, ik heb hier een eigen laptop. Ik ga niet op een corporate desktop zitten werken of zo. Of denk je dat je mijn laptop kunt beheren of iets dergelijks? Ja, dat gaat niet worden natuurlijk. Dus daar zullen wij wel moeten wennen. En we hebben natuurlijk tegenstrijdige belangen, hè, want wij willen heel graag de gebruiker of de klant een veilige omgeving bieden, hè, die we onder controle hebben. Waarvan we kunnen zeggen, als je zich zo gedraagt, dan krijg je dat en dan werkt dat altijd. En daar moeten wij natuurlijk bepaalde dingen voor doen. En de business, die zegt van ja, alles moet gewoon kunnen. Ik wil overal altijd kunnen werken en het moet liefst zo simpel mogelijk zijn. Maar we moeten heel erg uitkijken, want die business gaat denk ik namelijk winnen. Wij gaan het naar onze controledrang in ieder geval niet winnen. Want die volgende generatie die voor de deur staat, die gaat no way accepteren wat heel veel bedrijven nu aan het doen zijn. En dan kan het voor ons wel eens game over zijn als wij niet opletten. En je ziet het gewoon gebeuren. Je ziet gewoon complete oplossingen buiten ICT om, waar wij niks van af weten, die gewoon geïmplementeerd worden. En ja, daar moeten we heel erg mee uitkijken. Wat wij moeten doen, is onder andere, en dat probeer ik in projecten ook altijd heel duidelijk te maken, stoppen met alles naar ons toe te harken. Want wij zijn IT'ers en wij zijn geneigd om mensen te helpen. En dat is een ontzettend goede eigenschap en mensen waarderen dat in ons ook. Maar als we alles naar ons toe gaan harken, van, ja, dan los ik wel even op. Oh, die tablet, weet je, geef het maar even hier, kijk er wel even naar. Dat is prima, alleen we verzuipen op een gegeven moment. Dat zie ik bij heel veel bedrijven gebeuren. En dan moet er een soort reset uitgevoerd worden van jongens, je kunt niet alles doen, want als je alles doet, dan verzuip je en dan is die gebruiker uiteindelijk ontevreden. Mensen herkennen dat wel. Je hebt een berg werk liggen en doordat je een berg werk hebt liggen, kun je bepaalde dingen niet doen. Zoals bijvoorbeeld updates of server upgrade of weet ik veel wat. Waardoor er achter gaat lopen, waardoor mensen, ja, dat van ons is ook niet modern, wij zitten nog op XP. Ja, hoe komt dat? Omdat je continu overvraagd wordt door allerlei andere dingetjes. Dus we moeten echt stoppen met die dingen naar ons toe te harken. En in de projecten noem ik dat altijd, en die, daar vindt niet altijd iedereen leuk om te horen. Uiteindelijk overigens wel, maar in het begin niet. Is de verantwoordelijkheid neerleggen waar die thuis hoort. Die school waar ik het net over had, die is die IT-afdeling gewoon 3 kwartier druk met het aanmaken of wijzigen of doen van een medewerkersaccount. Daar is een hele flowchart voor om dat te doen met P&O en dan moet het weer terug en dan maakt die je mailadres en die verzint de inlognaam en die registreert wat in AFAS en die doet wat anders. Ja jongens, daar gaat niet. Dus daar hebben we gezegd van joh, wie is er nou verantwoordelijk dat de medewerkers goed geregistreerd staan? Dat is maar één afdeling, dat is P&O. Dus laat die dat dan doen en laat wij daar gebruik van maken. En laten we niet zelf het wiel gaan uitvinden. Oh ja, dat formulier is half ingevuld. Nou weet je wat, dan gaat ICT er even achteraan bellen. Hoe die persoon nou precies heet. En, nou, dat is, eigenlijk is dat flauwekul, want onze verantwoordelijkheid niet. Ik snap dat daar niet vanzelf gaat om daarin te voeren. Maar als je dat doet, geeft dat ongelooflijk veel rust. Hetzelfde geldt voor applicaties. In het bedrijfsleven, maar ook weer op die scholen. Want daar hebben ze enorm veel applicaties. En tuurlijk, wij gaan ze helpen bij een migratie om applicaties over te zetten en te virtualiseren en al die technieken die we daarvoor hebben. Maar een eindgebruiker of een klant bepaalt uiteindelijk of het voor hem werkt. En ik vind ook dat die verantwoordelijk moet zijn voor de goede functionele werking van zo'n applicatie. Wij zijn technisch verantwoordelijk, wij zorgen dat die applicatie dat doet, dat die er staat, dat die goed ingesteld is. Maar uiteindelijk de go geven, joh, dit is zoals ik het wil hebben. Dat moet die gebruiker doen. De klant. Niet wij. En heel vaak doen wij dat. Omdat die gebruiker daar geen zin in heeft, of geen tijd voor heeft, of dat niet wil doen. En vervolgens, als het niet werkt, krijgen wij hem weer terug. Ja, dat is eigenlijk heel raar. Dus laten we nou verantwoordelijkheid neerleggen waar die thuis hoort. Dat is heel belangrijk. En dat geeft weerstand, 100%. Mijn ervaring is wel dat als je hier eenmaal doorheen bent, dat mensen het zelfs gaan waarderen. Want P&O, die voelt zich op zich wel gevleid als ze ineens heel belangrijk zijn. Want hun zijn dan de cruciale stap in het maken van een account. Want we kennen het allemaal, hè? Iemand komt binnen, oh ja, ik heb geen account. Ja, want hij is door P&O niet ingevoerd. Nou, dan is er altijd wel weer hijs aan, dan gaat het systeem weer met de hand iets aanmaken en dan moet daar weer gecorrigeerd worden en iedereen weet hoe dat gaat. Hè? Als je het bij P&O neerlegt en iemand heeft geen account, dan zeg je van, joh, luister, meld je bij P&O, zorg dat je goed in het systeem komt te staan en vervolgens zorgen wij ervoor dat alles werkt. Maar dat kunnen we alleen maar doen als we niet continu overal dingen hoeven te corrigeren. En dat geldt met die applicaties ook. Ik heb het verschillende keren ingevoerd. En in het begin dan vinden ze mij niet zo leuk. Dan zeggen ze, ja, dan moet ik het allemaal zelf doen. En, ja, daar hebben ze werk, dat klopt. Maar als ze dat eenmaal doorhebben, dan zien ze ook dat als ze dat doen, dat wij als ICT heel snel in staat zijn om hun applicaties beschikbaar te stellen. En dat vinden ze wel fijn. En dan zeggen ze in één keer wel van, ja, het was even door de zure appel heen. Maar nu ik dat proces snap, dat ik zelf moet kijken of het functioneel werkt. Als ik dat doe, dan werkt het ook. En dat is uiteindelijk weer heel comfortabel. Dus dit is een hele belangrijke om eens mee te nemen. En we moeten met onze gebruikers, ik noem ze iedere keer gebruikers, en dat is eigenlijk raar, hè? Zit erin. Gebruikers heb je volgens mij in de ICT en in de drugs zien. Hè? Volgens mij is dat een beetje de setting. Eigenlijk zou je het klanten moeten noemen of medewerkers. Dus ik verspreek me ook nog wel eens. Die moet je natuurlijk vragen wat ze willen. Alleen dan komt onze professie aan bod. Wij moeten natuurlijk dat interpreteren. Want als je een gebruiker vraagt wat hij wil, dan kan het best wel zijn dat hij een antwoord geeft waar je niks mee kunt. En als er niemand is, zoals bijvoorbeeld een Henry Ford, of degene die een tablet heeft bedacht, of degene die een smartphone heeft bedacht, dan komt zo'n ding er nooit. En dus je hebt altijd mensen nodig die vertaalslag kunnen maken. Want als je zegt van ja, wat wil je van IT? Ja, ik moet een sneller paard hebben. Ja, dan komt er nooit geen auto. Dus we moeten wel wat mensen aangeven serieus nemen, goed naar luisteren. En kijken wat er in de markt mogelijk is. En dan samen met die gebruiker gaan bepalen hoe en wat. En doe nou alsjeblieft de juiste dingen. Want wat ik ook heel vaak zie gebeuren, en dat lost echt niks op, van ja, mensen willen een smartphone. Ik moet een Windows 8 phone hebben. Ja, dan zegt IT dat kan. En dan gaan we hem vervolgens helemaal dicht timmeren. En dan is de gebruiker niet blij. Want waarom wil die gebruiker een smartphone? Omdat dat ding smart is. En als je als IT dan gaat zeggen van ja, je krijgt wel een telefoon, maar dan zetten we de camera uit en je mag geen apps installeren en je moet een 8-cijferige pincode invoeren en je moet hem elke ochtend 3 keer aaien voordat je hem kunt gebruiken. Ja, dat gaan mensen natuurlijk niet doen. Dan zeggen ze, ja, ik heb dat ding wel. En dan zegt ICT ook nog zo naïef dat ICT dan zegt van ja, maar je hebt nog toch je iPhone? Ja, maar als er geen ruk meer kan, dan is die iPhone niet meer. Of die Windows phone niet meer. En dat willen mensen niet. Die willen een iPhone omdat ze Angry Birds kunnen spelen, omdat ze de 46 mailaccounts op willen configureren en omdat ze een eigen achtergrondje willen creëren en omdat ze lelijke foto's van hun kinderen willen maken. Daarom willen mensen een iPhone of een Windows Phone of een Android toestel. Dat boeit eigenlijk niet. Of een tablet of een laptop. Maakt niet uit. Maar ga dat ding nog niet helemaal dicht timmeren, want dan is die klant niet tevreden. Terwijl heel veel ICT'ers echt oprecht in de veronderstelling zijn dat ze goed bezig zijn. Want ze hebben die telefoon toch waar ze om vroegen. Ja, we moeten wel een stapje verder denken, want de nieuwe generatie die pikt dat niet meer. Die pleuren die telefoon weg, pakken hun eigen telefoon. Dat gebeurt gewoon. Ik heb meegemaakt, systeembeheerder, die zegt, de hele ActiveSync, dat doe ik niet, want de mail is onveilig op de telefoon. En op de gang lopen gewoon mensen rond, die stellen daar fluitend in. Die weet niet wat er gebeurt. Dus we moeten dat wel goed doen. En de ervaring leert bij mij althans, dat je mensen best wel wat vrijheden kunt geven. En want sommige mensen zitten heel raar in elkaar. Want mensen zijn namelijk in de war als er een icoontje verplaatst is. Of als iets ergens anders in de startmenu staat. Want ja, dan weten ze niet meer hoe het werkt. Maar ze zijn wel in staat om een telefoon te kopen, uitgebreid te googlen op alle reviews, dat ding aan te sluiten, apps te installeren, creditcard te koppelen en dat soort dingen. Kunnen ze wel. Dat is natuurlijk heel wonderlijk. We hebben ook nog een wat oudere generatie. Of de generatie die niet zo ICT-minded is. En dat noemen ze ook wel de 12 o'clock flashers. En iedereen heeft denk ik wel zo'n apparaat thuis wat staat te knipperen. Hè? Bij ons is dat de oven. Degene die de bediening van dat ding bedacht heeft, die zou ze eens langdurig naar Transnistrië moeten sturen, zou ik zeggen. Maar die, dat ding, dat, geen idee hoe het werkt. En iedere keer stel ik hem weer in met de handleiding erbij. Dan moet je 36 knopjes tegelijk indrukken en dan werkt dat. Dus dat ding staat bij mij thuis te knippen. Want ik heb geen idee hoe het werkt en ik snap niet spontaan hoe ik dat ding moet instellen. Kijk, en in de jaren 80 hadden mensen dat natuurlijk met de good old videorecorder. Want ja, dat was een ingewikkeld ding om in te stellen. Met allemaal lampjes en knipperende dingetjes en dat soort zaken. En in de jaren 90 waren dat de applicaties. Met heel veel knopjes en dingetjes. En dat vonden mensen eng. Want ja, dat was ingewikkeld. En dan heeft Microsoft nog wel een poging gedaan met Clippy. Maar ik geloof niet dat daar een heel groot succes geworden is. Dat ding was meer irritant dan dat hij behulpzaam was, zeg maar. Maar goed, dat was waar mensen toen tegenaan liepen. Van joh, ingewikkelde applicaties, schermen en überhaupt een computer, hè, dat is allemaal ingewikkeld. En nu hebben we eigenlijk een overkill aan allerlei apparaten en aan dingen die mogelijk zijn. Want er kan van alles. En hoe gaan we die mensen nou helpen en vooral onszelf ook helpen om dat op een goede manier te doen? En een van de belangrijkste dingen daarbij is eenvoud. Eenvoud, eenvoud, eenvoud. Probeer het zo simpel mogelijk te maken. En niet alleen voor die eindgebruiker, maar vooral ook voor onszelf. En daar is eigenlijk een soort formule voor. Als je namelijk het aantal componenten wat je gebruikt reduceert, met bijvoorbeeld de helft, dan verviervoudig je betrouwbaarheid. Daar is een ingewikkelde formule voor. Ik heb hem een keer proberen na te rekenen, die klopt aardig. En hoe vertaalt zich dat nou? Bijvoorbeeld hierin. Die bovenste auto, dat is mijn eerste auto. Kadetje, 79. Misschien wat oudere mensen onder ons die herkennen dat nog wel. En daar zit een heel simpel motortje in. En daar kan eigenlijk vrij weinig aan stuk. En er zit ook niet zo heel veel op. Dus dat gaat eigenlijk wel goed. Die auto daaronder, Aston Martin Lagonda, die werd ooit door een beroemd blad uitgeroepen tot een van de 50 slechtste auto's ter wereld. Dat ding zat stamvol elektronica, schermpjes, draden, Italiaanse betrouwbaarheid, oftewel één grote ramp. En dat komt omdat ze het heel complex wilden maken. Ze wilden iets neerzetten wat groots was, wat niemand anders had, wat innovatief was. Je ziet ook een heel raar dashboard met van die CRT-schermpjes nog erin, in de jaren 80 natuurlijk. Dat ding is nog tot 1990 gebouwd, nooit wat geworden. Maar notoire onbetrouwbaar, omdat daar veel te veel componenten in zitten. Waarvan men bovendien nog niet precies wist hoe dat allemaal samen moest werken. En dan zeggen ICT'ers al tegen mij van ja, maar die firewall, dat moet wel redundant. En die switch die moet wel dubbel aangesloten zijn. En we moeten het dan wel kunnen beheren. En we moeten regels hebben. We moeten dit, we moeten dat, zo. En als je die in gang laat gaan, dan heb je voor het weer een hele complexe omgeving. Terwijl vaak is het zo dat dat helemaal niet nodig is. Als je kijkt naar clustering bijvoorbeeld, dan kom ik regelmatig tegen dat een cluster, wat bedoeld is om de beschikbaarheid te verhogen, vaak een averechts effect heeft. Omdat het ingewikkeld is. Voor de gemiddelde beheerder. Snap niet precies hoe dat ding werkt. Dus om de haverklap valt het uit. En heb je dus het tegenovergestelde. Er zijn klanten waar ik zeg, joh, kies nou gewoon voor een simpele server. Valt dat ding uit, dan weet je precies wat je doen moet. Ben je gegarandeerd met een halve dag weer up and running. Zeker met de huidige virtualisatietechnieken. Maar toch blijft dat een beetje knagen. Van ja, dat complex, dat is toch ook wel gaaf en kan dat dan niet? En soms is het ook gewoon nodig. Ja, dat kan wel. Maar dan krijg je dit. Dit is de S-klasse, begin jaren 90. Die werd ook wel heel vlijend der kathedraal genoemd. Dat ding zo majestueus, groot en lomp en pompeus was. Dit ding zit stampvol met wat toen de laatste stand van de techniek was. Ja, dus adaptive cruise control, parkeersensoren, dubbele ramen, noem het allemaal op, dat zat erin. Technologisch zeer geavanceerd en zeer vooruitstrevend. Want heel veel van die technieken die hier zijn geïntroduceerd, zien we pas 10 jaar later terug op de wat normalere auto's. Het was ook overigens de eerste auto met een soort netwerk aan boord. CAN-netwerk. Dus allemaal nieuwe techniek. Heel complex. En toch is deze auto super betrouwbaar gebleken. Want die rijden nog in grote getalen rond. Maar je voelt hem wel aankomen. Het kan dus wel. Maar dan wordt het een dure grap. En niet iedereen heeft daar het geld voor. In de sessie van vanmiddag zal ik daar nog een beetje over kostenbewustzijn nog het een en ander vertellen. Maar niet alle organisaties kunnen zich dit permitteren. En de bedrijven die dat wel kunnen en die een staf hebben die dat aan kan, die moeten dat ook vooral doen. Maar doe het dan wel op deze manier. En ook als je dingen simpel maakt, dan moet je er wel voor zorgen dat je dat op de goede manier doet. Want wat je doet, moet je wel goed doen. Hier een, ja, altijd een paar mooie voorbeelden. Kijk, een koffiekan, dat zou natuurlijk simpel moeten zijn. En toch zit je bij iedere vergaderlocatie en bij iedere klant weer te kijken. Van ja, moet ik nou drukken, draaien of iets doen om dat ding vlekkeloos te laten inschenken. En zelfs dan, als je weet hoe die werkt, gaat het nog niet altijd vlekkeloos. Terwijl het toch simpel zou moeten zijn. Het exemplaar wat hier is afgebeeld, dat is een hele simpele, die werkt gewoon. De Visa vind ik ook zo'n mooi voorbeeld. Bedacht als auto voor het volk, goedkoop, ruim, makkelijk, eenvoudig. Maar technologisch één groot drama gebleken, omdat het gewoon een slecht gebouwd iets was. Met, ik weet niet of je dat goed kunt zien, 3 wielmoertjes. Vind ik zelf altijd een beetje eng, zeg maar. Zo'n ding hebben mijn ouders ook gehad, 1 groot drama. En ja, laten we wel wezen over chipkaart. Er zijn genoeg grappen over gemaakt natuurlijk. Maar als jij zo'n tabel op je site moet zetten om mensen duidelijk te maken wat ze moeten doen als ze van de tram naar de bus, naar de trein, naar de metro willen, ja, dan heb je het natuurlijk gewoon totaal niet begrepen. Ik wil dat duidelijk zijn. Gaan we een keer naar wat oplossingen toe. Ja, want dat is ook wel fijn. Ik denk dat het voor ons heel belangrijk is om een platform te bouwen waarbij we dus al die dingen die ik net noemde kunnen faciliteren. De gebruikers niet in de weg zitten, mensen laten innoveren, terwijl we wel de controle houden over dat platform. Want dat is belangrijk. En hoe gaan we dat doen? Dat doen we door samen een ontwerp te maken. Dus niet ICT verzint iets en oh, deze techniek is vet cool, dat gaan we gebruiken. Nee, samen met die organisatie praten over wat is nou uiteindelijk wat wij willen. En vaak zijn er hele simpele dingen. En als je de organisatie erbij betrekt, dan zie je ook dat dat veel beter landt. En dan moet je vooruitkijken. Ik denk 3 tot 5 jaar vooruitkijken, dat dat een logische termijn is. Ook als je kijkt naar afschrijvingen, hè, dan is 3 tot 5 jaar vooruit is heel gangbaar. En dat vooruitkijken, dat, ja, daar heb ik ook een analogie voor bedacht. Omdat dat gewoon heel veel ICT'ers vinden dat lastig. En dat is het natuurlijk ook. Eigenlijk kun je het vergelijken met fietsen of met motorrijden. Dit is de fiets van mijn zoon. Ja, zoals te doen gebruikelijk, gewoon willekeurig ergens neergepleurd. Want zo gaat dat bij jongens. En nou, die leert dus fietsen. Dat kan hij inmiddels. En die heeft het volgende ontdekt. Als je namelijk zo kort bijkijkt, zoals wij ICT'ers ook wel eens doen. Van nou, we moeten kijken naar de volgende dag en de nieuwe Windows versie en verder eens kijken we niet. Dan ga je ongeveer zo'n lijn rijden. En ik had hier nog heel flauw een crashgeluidje achter kunnen doen, want dat is meestal wat er volgt. Hè. Je gaat die straat in, dan gaat slinger, 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 bam. Zo gaat dat. En dat is niet handig, dat weten we allemaal. Als we wat verder vooruit kijken, dan rijden we min of meer een rechte lijn. Ik kan hier ook een kaarsrechte lijn tekenen, maar dat is natuurlijk niet de waarheid. En het voordeel is van als je min of meer een rechte lijn rijdt, is dat je toch nog hier en daar een beetje kunt bijsturen naar je einddoel, en dat je veel sneller kunt. Ja, want in die gele lijn is het natuurlijk onmogelijk om tempo te maken. Dus we moeten vooruitkijken om te weten waar we naartoe gaan, om snelheid te kunnen maken en om gewoon op koers te blijven. En als we dat doen, ja, dan geeft het natuurlijk ontzettend veel rust. Hetzelfde fenomeen heb je overigens bij, als je bijvoorbeeld een sliptraining doet, of je raakt in een slip, en dan staat op dat parkeerterrein waar een pakje sneeuw ligt en je raakt in een slip, staat 1 lantaarnpaal. Waar gaan mensen tegenaan rijden? Zijn ze altijd heel verbaasd over? Ja, staat 1 paal. En daar zet ik hem dan weer tegenaan. Ja, hoe komt dat? Als je te veel gefocust bent, dan ga je er naartoe waar je heen wilt. En dat is een goede eigenschap. Hè? Zie die groene lijn, je gaat daar naartoe waar je heen wilt. Maar je moet ook weer niet te gefocust zijn. Want als je helemaal focust op dat paaltje, je bent een slip, je denkt, oh, dan moet ik niet tegenaan, dan moet ik niet tegenaan, dan moet ik niet tegenaan. Bam, zit je er tegenaan. Dus je gaat daarheen waar je naartoe kijkt. Dus dat daar naartoe kijken, dat is heel belangrijk. Daar ga ik vanmiddag nog wat over vertellen. Als we dat dan doen, dan creëren we eigenlijk heel veel rust. Want we hebben samen met de organisatie bepaald wat zij nodig hebben. En wij kunnen dat gaan faciliteren. En dat geeft heel veel rust. Iedereen kent dit modelletje wel, hè? De Infrastructure Optimization model. En de meeste ICT-organisaties zijn heel sterk gefocust op dat gestandaardiseerd. Als we het dan standaard maken, dan, dan hebben we het onder controle. En dat was ook waar. Ik denk dat dat nog steeds waar is, alleen ik denk dat de nieuwe generatie daar geen genoegen meer neemt. Die zegt van ja, leuk, gestandaardiseerd, het is fijn dat het voor ICT gestandaardiseerd is, maar wat heb ik eraan? Want ik wil gewoon kunnen doen waar ik zin in heb. En daarvoor moet je dus een ontwerp maken van joh, hoe komen we nou van de ICT zoals die nu vaak is, hè, naar innovatie. Dus daar iets te maken wat de organisatie graag wil hebben. En dan krijg je eigenlijk een soort van, wat ik al noemde, Maslow-pyramide. Die kent iedereen denk ik wel. Als je namelijk voorziet in je basisbehoeften, in je basisplatform, en je zorgt ervoor dat dat goed werkt, dan heb je die organisatie tevreden. En dan gaat die organisatie vanzelf andersoortige vragen stellen. Dan zien we een project ook gebeuren. We komen ergens binnen en ze draaien nog op XP met ghost images en allemaal login scripts en allemaal ingewikkeld. En wij maken daar een mooi strak platform van met Windows 7 of Windows 8. Waar ze eigenlijk van zeggen van ja, eigenlijk hebben we aan dat platform helemaal geen werk meer. Ja, betekent dat dan dat je als beheerder niks meer te doen hebt? Nee, dat betekent dat je als beheerder andere dingen gaat doen. Dat is heel grappig om te zien. We hebben een project gedaan. En dan kom je daarna een jaar weer een keer en zeg van, goh, hoe bevalt dat eigenlijk? Dan zeg je, ja, dat platform, daar hebben we geen omkijken meer naar. Dat werkt gewoon, daar zijn mensen tevreden over. Dat logt lekker vlot in. Iedereen snapt hoe het werkt. Hartstikke mooi. Alleen, ze gaan nou andere vragen stellen. Op een hoger niveau. Logisch, want mensen hoeven zich niet meer druk te maken of dat de mail werkt, of dat ze kunnen inloggen, of al dat soort dingen wat normaal wel eens mis kan gaan. En daarom is niets doen ook geen optie, want je bent zo goed als je laatste storing. En dat is heel frustrerend. Maar dat is gewoon zo. Ik ben een tijdje ergens ICT-manager geweest. En daar was een keer iets met de mailserver. Ik weet niet eens wat het was, maar dat ding lag er een 2 uurtjes uit. En daar kreeg ik me toch een partij volk in de kamer die vond dat allemaal niet kon en weet ik veel wat allemaal. Toen dacht ik bij mezelf van, nou, laat ik toch eens even uit de monitoring halen hoe onbetrouwbaar dat ding dan eigenlijk is. Hè? Want het kwam op mij over alsof dat ding elke dag, weet ik veel wat mee aan de hand was. Bleek dat dat ding gewoon 1,5 jaar lang 100% up was. Dus ben ik aan die managers teruggegaan. Ik zei, joh, luister, ik snap dat de storing vervelend is. Maar laten we wel even realistisch blijven. Dat ding heeft de afgelopen 1,5 jaar, zolang als ik dat kan zien, gewoon geen downtime gehad. Ja, af en toe een keer updates natuurlijk, s'avonds. Maar verder heeft altijd gefunctioneerd. Dus dat vind ik dan vrij wonderlijk dat als een keer dan iets niet werkt, dan ook gelijk op je achterste poten staat. Als je dat uitlegt, dan zijn ze in één keer een stuk rustiger. Ja, daar heb je eigenlijk wel gelijk in. Had ik me niet gerealiseerd. Ja, eigenlijk zijn we als ICT best wel goed bezig, want dat ding doet het altijd. Alleen ja, er kan natuurlijk een keer wat gebeuren. Maar het is wel heel frustrerend voor ICT's. Je bent zo goed als je laatste storing. Je zult nooit gebak krijgen als ze van, goh, ik ben vanochtend weer goed ingelogd. Hè? Daar gaan ze niet voor bedanken. Ik heb nog een paar tips om voor jullie straks mee te nemen in de rest van de seminar. Bring your own is natuurlijk extreem belangrijk. Iedereen heeft het daarover. Ik denk serieus dat nu ongeveer 80% van de mensen die gewoon zegt van joh, doe mij maar gewoon een werkplek die functioneert. Kijk, wij IT-pro's zijn natuurlijk gek van smartphones en al die dingen meer. Maar ik denk heel veel gebruikers die vinden dat wel prima. Zorg er maar voor dat die basis in orde is. En 20%, en die is wel extreem belangrijk, die zegt van ja, ik wil nu alles kunnen. En het mooie is, die 20%, dat zijn vaak wat ik dan noem een beetje de lastige klanten. Een beetje de Erwin Derksen, zou ik maar zeggen. Die nemen geen genoegen met wat er is. Die willen zelf hun ding bepalen. En die wil je als organisatie vaak hebben. Want dat zijn de innovators. Hè? Dat zijn de jongeren. Dat zijn de mensen die een beetje reuring brengen. Dat zijn de mensen die zo'n organisatie vooruit gaan helpen. Die wil je dus wel binnen hebben. En die moet je dus iets te bieden hebben. En ik snap dat dat lastig is. Want er zijn heel veel dingen met bring your own. Wat nieuw is. Kijk, de ambtelijke modus. Die lopen daar natuurlijk op achter. Ja, die weten niet zo goed hoe ze daarmee om moeten gaan. Bedrijven ook niet, P&O ook niet. Komt vanzelf. Maar laten we in ieder geval een platform bieden waarin dat mogelijk is. Verder is het denk ik extreem belangrijk om te zorgen dat je zorgt voor bandbreedte. Wifi en bandbreedte. Volgens mij als we die dingen bieden, stabiel wifi, stabiel netwerk, snelle internetverbindingen, ook weer met die snelle adoptie van de clouddiensten, denk ik dat het extreem belangrijk is om daarin te voorzien. Nou, als je nu geen wifi hebt op je bedrijf, nou ja, daar kom je nu nog misschien nog maar weer weg, maar ik denk op heel veel plekken al niet meer. Mensen verwachten gewoon dat dat er is en mensen verwachten gewoon dat het werkt. Een beetje de stroom uit een stopcontact idee. Dat moet er gewoon zijn. En dat komt ook omdat een gemiddelde Windows PC wordt een soort van, wat ik dan noem, access device. Dus vroeger was het heel gebruikelijk, ja, je moest Windows hebben, want anders kon je geen programma's draaien. En dat was allemaal op elkaar afgestemd. En nu zie je gewoon, Office 365 werkt perfect op een iPad, werkt perfect op een MacBook, werkt goed op Android, werkt ook goed op een Windows 8 tablet. Dus het maakt eigenlijk niet zoveel meer uit wat voor apparaat je hebt. Je moet een apparaat hebben en je moet verbinding met internet hebben en dan kun je al heel veel doen. Het nadeel daarvan is dat die devices, ja goed, die moeten we misschien managen. Of niet. Ik zou in ieder geval adviseren om daar geen lokale data op te zetten. Laat dat device, zeker als dat device van iemand zelf is, laat dat gewoon zoals het is. Probeer daar niet te veel aan te managen. Kijk, en ActiveSync, dat is natuurlijk altijd een beetje de pain in the ass, want dat is die zet data lokaal neer. Alleen, daar kunnen we eigenlijk niet zo heel veel aan doen. Ja, we kunnen het verbieden. En we kunnen natuurlijk met allerlei sandboxing techniekjes kunnen we werken. Maar eigenlijk kunnen we daar niet zo heel veel aan verbieden. Of je moet echt zwaar gaan managen. Daar hebben we misschien nog geen zin in. Ja, dus denk eens na of je überhaupt wel data op die dingen wil hebben. En maak ook een hele duidelijke scheiding, dat is ook heel belangrijk, in wat je wel en niet managt. Wil jij een Windows 8 tablet, maar hebben we dat niet? Prima, red je ermee. Zorg er maar voor dat je zelf weet hoe dat ding werkt. En dan gaan we dat doen. En mensen kunnen dat ook gewoon. Alleen als wij eens gaan pamperen en zeggen, joh, geef me hier, ik ga dat wel voor jou instellen, dan leren ze het nooit. Maar als mensen zelf iets willen, prima, laat maar doen. Alleen zorg ervoor dat je duidelijk bent in wat je wel en niet managt. Want hier gaan heel veel ICT'ers de bietenbrug mee op. Mensen, die manager die komt, die zegt, ik heb een mooi ding gekocht. En voordat het weet, zit je daar weer heel veel tijd aan te spenderen. Uiteraard is mobile device management, zit daar een beetje tussenin. Dat vervaagt een beetje die grens. Persoonlijk zou ik het liefst zo neerzetten. Strak, helder richting eindgebruikers. Wat doen we wel, dan wat doen we niet. Alleen ik weet ook wel, er zijn natuurlijk genoeg scenario's denkbaar waarbij je die devices wel wil managen. En dan moet je zorgen dat je een mobile device management oplossing hebt. Waar ik zelf nog wel van gecharmeerd ben, in het kader van die devices en zorgen dat je daar niet te veel werk aan hebt, is server-based computing en VDI-achtige scenario's. Dan heb je namelijk het voordeel dat jouw werkplek in de datacenter zit. En die werkplek die kun je best standaardiseren. Die kun je strak houden, daar kun je applicaties op aanbieden, daar kun je van alles mee doen. En die kun je onder controle houden. En vervolgens gaan mensen met een PC van die je zelf hebt ingericht of met een eigen device, gaan ze daar naartoe. Dan heb je ook je data daar staan. Dus dan heb je veel minder zorgen over wat er eventueel op zo'n device staat. Enige nadeel is natuurlijk dat ze dan verbinding moeten hebben. Maar goed, hoe erg is dat? Dat hebben we tegenwoordig gewoon. We hebben overal wifi, we hebben 3G. We hebben eigenlijk best wel vaak verbinding. En als we geen verbinding hebben, dan kunnen we bijvoorbeeld nog werken met een mail. Maar dit scenario is voor een eindgebruiker simpel, terwijl wij een stukje controle hebben. Dat is wat we graag willen. En we zien natuurlijk producten als Office 365, waar gewoon ongelooflijk veel rust brengt. Want de discussie die ik nog wel eens heb met Office 365, dat is nu best populair, is dat mensen zeggen van ja, iemand wil een backup terug hebben en ik ben gewend om dat in 10 minuten te doen. Want ja, ik kan dat in 10 minuten doen. Ja, en als ik op Microsoft moet wachten, dan kan het 24 uur duren. Dan zeg ik ja, en? Dan zou iemand verbaasd zeggen, ja, maar ik kan dat sneller. Ik zeg, maar als nou de organisatie kiest om de mail in 365 te doen, dan gaan ze ook akkoord met de voorwaarden die daarbij horen. En een van die voorwaarden is, dit is het backup window, zo snel kunnen wij iets terugzetten. Daar gaat de organisatie akkoord mee. Dus waarom zou een beheerder zich dan druk gaan maken over het feit dat hij vindt dat de backup sneller teruggezet moet worden? Dat is eigenlijk helemaal niet meer belangrijk. Andere discussie die ik vaak heb is over opslag. Ja, de gebruikers moeten opruimen, want ja, dat kost allemaal veel te veel ruimte en er staan mp3'tjes. Ja, oké. De vraag is heel simpel. Vindt de organisatie dat het acceptabel is? Als de organisatie zegt van ja, prima, ik betaal wel, waarom zouden wij dan restricties opleggen? Aan de andere kant, de organisatie zegt van joh, dat kost te veel geld, je moet het voor dit budget doen. Kijk, dan hebben wij ook alle recht om te zeggen van joh, dit en dit gaan we niet doen. En we moeten daar heel anders over gaan denken. Want die organisaties steeds vaker bepalen, niet wij. Terwijl vroeger, ja, als wij zeiden van, dat moet zo, ze moeten opruimen, want anders crasht alles. Nou, dan zei zo'n manager, ja, dat zal wel. Ja, dat laten we maar doen dan, want we willen niet dat het crasht. Maar in de huidige tijd, die mensen zijn ook wijzer geworden. En die weten gewoon van, ja, luister, bij de buurman kan het wel allemaal, dus waarom gaan wij ons zo druk maken? Een ander ding wat ik heel nadrukkelijk zie, is volwassenheid en access control. En dat is ook nodig met die cloud services. En iedereen kent dat AGLP-model wel, hè? Werkt prima. En meestal moeten we dat 2 keer invoeren voordat het succesvol is. De eerste keer maken we er een puinhoop van, de tweede keer gaan we het wel strak doen. En als we het strak doen, dan werkt dat ook gewoon goed. Enige nadeel is, je krijgt ontzettend veel groepen. En aangezien die omgevingen steeds complexer worden en we uitbreiden naar de cloud en daar ook dingen met authenticatie willen doen, zie je dat er steeds meer gebruik wordt gemaakt van claims-based access control. Volgens mij hebben Sander Berkouwer en Raymond Convalius daar nog een gave sessie over vanmiddag. Ik weet niet of dat dezelfde sessie is die ik eerder gezien heb van ze, maar dat is een aanrader. Want die gaan dit technisch ook uitleggen hoe dat werkt. Maar het betekent eigenlijk dat als we bijvoorbeeld P&O-gegevens laten invullen van een klant, dat daar bijvoorbeeld een afdeling en een manager en een functie aan gekoppeld is, die kunnen we in AD zetten. En vervolgens kunnen we daarmee met claims gaan werken. En dus ik kan heel simpel zeggen van, joh, jij bent van de afdeling verkoop. Jij mag bij documenten die getagd zijn als verkoop. Of jij bent van verkoop, dan mag jij bij die cloud applicaties. En ik kan daar gelijk een claim naartoe sturen, zodat je daar ook ingelogd bent. Ik verwacht dat dit een enorme vlucht gaat nemen. En dit is ook echt voor ons nog wel een pak werk. Want dit is best ingewikkeld. En dit vereist heel veel afstemming. Maar dit is echt wat nu op het punt staat om groot te worden. Maar met die groepen gaan we het niet meer redden. Want dat mechanisme is helemaal niet geschikt voor de cloud. En die claims zijn dat wel. En om dat te doen, hebben we identity management nodig. Want, wat ik al zei, verantwoordelijkheid waar die hoort, laten we alsjeblieft die bronsystemen gebruiken om onze accounts aan te maken bijvoorbeeld. En de properties te vullen. Zodat wij op basis daarvan autorisaties kunnen inrichten. En clouddiensten kunnen koppelen. En kunnen federeren met derde partijen. En als we dat goed doen, dan is dat voor ons niet zo heel veel werk. Terwijl het voor de gebruiker gigantische opluchting is. Stel die logt 's ochtends in, die klikt naar een paar clouddiensten en die kan gewoon door. Terwijl de gegevens om de autorisaties te regelen komen bij P&O vandaan. Ja, hoe cool is dat? Zijn we ook eindelijk af van die uitdienstprocedures, hè? Want die zijn vaak non-existent, wat ik dan noem. Iemand gaat uit dienst, nou, dat wordt bij P&O wel aangemeld. Voor zover die niet door P&O uit dienst wordt geholpen, zeg maar. Dus die weten wel dat iemand uit dienst is. Ja, en dat wordt dan nooit doorgegeven aan IT. Hè? Dus dat is onhandig. En als er dan iets gebeurt, dan heeft IT het gedaan, want die hebben het account niet dichtgezet. Yeah, right. Ik vind, P&O, die stopt op een gegeven moment met het betalen van salaris. Die zetten iemand uit dienst. Dat loopt gelijk door in de systemen. En vervolgens kan niemand ook niet meer inloggen. Dat is wel zo transparant. Aan de andere kant, als iemand van functie wisselt, we zien nu vaak iemand die lang in dienst is, die heeft vaak een enorme berg rechten opgebouwd in de loop der tijd. Want hij was eerst van finance, toen ging hij naar P&O, toen ging hij daarheen en overal krijgt hij rechten bij. Terwijl in zo'n model kun je zeggen, van, joh, je verandert van functie, dat is prima, dan verander je rechten ook gelijk mee. En dan heeft ICT geen omkijken meer naar. Dus dat is veel minder foutgevoelig. Andere ontwikkeling die ik heel duidelijk zie is as a service. Ga ik vanmiddag ook nog wat verder op in, maar organisaties zien steeds meer dat ze kunnen betalen naar gebruik. En daar zijn heel veel managers en bestuurders gewoon ontzettend gevoelig voor. Je ziet ook, ik heb onlangs nog een berekening gemaakt voor een nieuw datacenter, dat bijvoorbeeld infrastructure as a service prijstechnisch gewoon ontzettend interessant geworden is. Was dat een paar jaar geleden nog kostbaar, of in ieder geval fors duurder dan zelf doen, nu zie je dat daar aardig gelijk op gaat. Ja, en dan moet je wel vrij sterk in je schoenen staan om als ICT te zeggen, we gaan het toch zelf doen. Sterker nog, ICT'ers hebben hier altijd weerstand tegen. Die zeggen, ja, maar dan ga ik geen Hyper-V of VMware meer beheren. En dan ga ik geen SAN meer beheren. Nee, dat klopt. Maar vervolgens is het van, oeh shit, we hebben nog een server nodig. Even bellen, ik kan morgen server hebben. Ja, 10 minuten staat hij dan. Dat is ideaal. En de organisatie betaalt gewoon naar gebruik. Dus die gaan ook ICT makkelijker inzetten. Want als ze iets nodig hebben, dan ja, normaal een Bell's IT is van ja, nee, dan moet je server bestellen, dan moet budget regelen, dan moet dat geleverd worden, dan moet ik dat in direct schroeven, dan moet ik dat installeren en dan moet ik storage uitbreiden en dat soort dingen. Ja, dat heb je dan niet meer. Je kunt zeggen van, oh, u hebt extra capaciteit, dan prima, kunnen wij leveren. Maar wel op een gecontroleerde manier. En dat is wat wij uiteindelijk toch wel graag willen. Dat betekent wel dat de rol van de systeembeheerder verandert. Want doet hij nu vaak nog alles, hè, van de backup tot de printers, tot de pc's, tot de servers, tot VMware, tot het platform, tot Hyper-V, nu zal hij moeten gaan kiezen. Of hij gaat een beetje dichter bij de business, dus praten met de organisatie, wat wil die nou, wat zien jullie nou als innovatie, hoe gaan we dat vertalen naar techniek, al die dingen meer. En aan de andere kant, meer specialiseren. Want als je zo'n platform gaat beheren, moet je wel heel goed weten wat over gaat. He, want dat de mailserver eruit ligt, dat wordt steeds minder vaak gepikt. Vroeger kon dat nog eens een keer een halve dag eruit liggen. Zeiden ze, oh, dan doe ik wel wat op papier, dat komt morgen wel. Maar ICT is inmiddels zo volwassen dat we niet meer zonder kunnen. Dat betekent dat die beheerders op dat vlak echt moeten specialiseren in de techniek. En op die manier gaan we ICT 2.0 realiseren. Dus van die stugge, wijdbeense Sofia-dame in dat grenshokje bij dat station, die niet van plan is jou te helpen, waar een grote bek misschien een keer helpt, maar waar je in ieder geval onbevredigd gevoel achter krijgt, naar de mooie dingen. En gewoon zorgen dat het functioneert. En gewoon leveren wat de mensen willen hebben. En wij zijn natuurlijk mazzel, want heel veel dingen zijn simpel geworden. Een server installeren, daar calculeerden wij vroeger een dag voor. Ja, je moest een smart controller inbouwen en configureren. Dan was je zo een dag mee kwijt. Nu is het 5 minuten. En alle techniek hebben we eigenlijk. Dus daar is het ook niet meer, dat is eigenlijk ook niet meer de uitdaging. Ja, uiteindelijk wel om het te bouwen, maar we hoeven ons niet meer af te vragen of iets kan. Want in heel veel gevallen kan het gewoon. En we moeten dus beginnen met een visie. Waar gaan we heen? Maak daar een ontwerp van. En heel belangrijk, leg je uitgangspunten vast. Want niets is zo vervelend als een project willen starten. En dat uiteindelijk blijkt dat bijvoorbeeld het bestuur of de managers zoiets hebben van, oh, wat zijn die gasten aan het doen? Neem die gewoon vanaf het begin mee. Hou het simpel, want dat betaalt zich echt dubbel en dwars terug. Dat is voor ons een beetje tegen de raas. Wij willen graag alles tot in detail regelen, maar probeer daar een klein beetje van af te stappen. Bij de projecten die ik nu doe, vraag ik altijd iedereen van, joh, denk altijd na of het eenvoudiger kan. En uiteindelijk betaalt zich dat uit, zowel voor ons als IT. Wij moeten het bouwen, wij moeten het snappen, wij moeten het beheren. Maar vooral ook voor die eindklant, want hoe simpeler het is, hoe makkelijker ze het gaan gebruiken. En neem vooral die organisatie mee. Dat is heel belangrijk. Dan gaan we zo afronden. Ik heb vanmiddag nog een sessie in de Everest over hoe ga je nou zorgen. We hebben nu een beetje geconstateerd van, joh, waarschijnlijk als jullie dit seminar bezocht hebben, dan heb je allerlei ideeën. Die wil je natuurlijk gaan doen, zeg maar. Die wil je gaan uitvoeren. En ICT'ers hebben nog wel eens moeite om goedkeuring te krijgen. Sterker nog, je ziet wel eens dat een externe gewoon iets voor elkaar krijgt, terwijl iemand de eigen mensen, zeg maar, tegen een muur aanlopen en dat gewoon niet voor elkaar krijgen. Dus ik ga jullie vanmiddag wat tips geven over hoe je dat kunt doen en hoe wij dat als externe doen. En daar kun je je voordeel mee doen. Voor vragen ben ik uiteraard hier nog beschikbaar en ik loop hier vandaag en morgen ook rond. Dus mocht je nog vragen hebben over dit onderwerp, dan kun je me gewoon aanspreken. En verzoekje van Microsoft, ze hebben een mooie app ontwikkeld volgens mij voor de evaluaties. Vonden jullie dit nou leuk? Vul dan de evaluatie in, dan kan Microsoft ook zien hoe dat die sessies bevallen. En dan ga ik even afsluiten met één dingetje, een beetje de hand in eigen boezem steken, want ja, wij techneuten vinden het wel gaaf om allemaal dingen te bouwen. En dit is een voorbeeld van iets wat wij misschien wel zouden bouwen. En dat is een babykooi. Dat is een soort kooitje. Die kun je uit het raam hangen. En dat ding zal technisch gewoon prima zijn. Hè? Ik bedoel, dat zal stevig zijn. Dat zal zorgen dat het babytje er niet uitvalt of dat hij er niet uit kan kruipen. Hoewel ik daar, als je zo die randjes kijkt, twijfel ik daar aan bij mijn zoon. Maar goed. En het idee daarachter is van, joh, dan kun je in de stad, op 10 hoog, als je op een flat zit, zonder tuin, kun je op die manier toch je babytje een beetje frisse lucht geven. Nou, ja, natuurlijk op zich een goed idee, hè? Alleen, ja, dat is echt weer zoiets voor technische mensen, die dat technisch perfect uitvoeren. Maar welke ouder gaat dit doen? Dus faciliteer nou alsjeblieft wat die organisatie wil. Anders gaan ze om je heen en krijg je wat ik dan noem Sovjet IT. En ik wil eigenlijk afsluiten met van jongens, laat je vooral vandaag en morgen even lekker inspireren deze tech days om allerlei gave projecten te doen om die Sovjet IT te voorkomen. Dank jullie wel.